jij hebt bepaalde gerechten die je ontzettend lekker kan klaarmaken. En die maak ik dus niet klaar. Ik ga niet op jouw terrein lopen hannissen of roepen dat kan ik beter of een slechter gerecht maken. Dus jij bent de enige die pindasaus in ons huis maakt. Wat, en Janneke krijgt nu een grote grijns op haar gezicht, wat ook wel heel leuk is, want Janneke heeft een grootmoeder met Indonesische wortels. En ik weet niet of jij je dat alles gerealiseerd hebt, maar als jij dus pindasaus maakt, dan eer je je grootmoeder.
Ja, absoluut.
En als ik dus zit te genieten van de pindasaus, dan eer ik Janneke's grootmoeder. En daar kom ik dan dus ook niet aan. Dan heb ik eerbied voor wat je doet.
Welkom bij de Sensueel Belichaamd Leiderschapspodcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken.
Ik had het in de vorige aflevering samen met Jasper over hoe groei je nu in een relatie en welk effect heeft dat op je partner. En hoe kun je op een volwassen manier elkaar stimuleren in die groei. En toen moest ik denken aan iets dat ik laatst las, dat vrouwen 150% meer onbetaald werk in het gezin doen dan mannen. En dat vond ik een extreem hoog aantal. En toen heb ik dus even zitten terugdenken, zo van hoe is dat in onze relatie? Is dat ook zo? Doe ik 150% meer dan jij? Nee.
Nee.
Ik dacht al dat je dat zou zeggen. En ik denk inderdaad dat niet zo is. Wij verdelen dingen heel erg 50-50. Voor wie voor het eerst inschakelt, ik zit hier samen met Jasper Jobsen, mijn lief en mijn partner met wie ik samen de verkorte opleiding familieopstellingen geef. En we hebben al in 198 de aflevering en gedeeld over die opleiding. En we hebben in de vorige aflevering dus gedeeld over hoe doe je dat met groei in een relatie. En vandaag willen we het hebben over hoe doe je dat nu met uitwisselen in je relatie. En hoe zorg je nu dat er toch een bepaalde vorm van polariteit blijft in je relatie. Je wil niet samensmelten, want toen ik dacht van nou, we doen dat toch wel redelijk 50-50. Het koken, de was doen, het kind naar school brengen. Dat doen we allemaal 50-50. Maar er zijn ook dingen die we anders doen. Maar hoe hou je nou ook de smeu in die verhouding? Want als je allebei de helft van het gezin draait, dan word je een soort samen de ANWB-pakken dragen.
Het is wel grappig eigenlijk dat ik kwam met die term 50-50... Maar misschien zijn er nu wel luisteraars die denken dat wij een soort intern een soort lijstje of letterlijk bijhouden. Wie wanneer de dochter naar school brengt of het is dinsdag, dus jij moet het doen. En zo is het dus niet bij ons. Nee. Wij doen de dingen inderdaad 50-50, maar dat doen we door het de hele tijd op een weegschaal te leggen. Door de hele tijd te voelen, is het nog een beetje in balans? Klopt het nog een beetje?
Ja, het laatste vind ik mooier dan de weegschaal.
Ja. Jij kan dan op een gegeven moment roepen van jij hebt het hele weekend gekookt. Of ik heb de hele week al gekookt. Of zo is het meer dat wij tot die 50-50 komen. Dat is meer een voelen dan puur een denken.
Ja, en ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we steeds leren verwoorden hoe is het bij mij van binnen? Want wat voor mij 50-50 voelt, voelt misschien voor jou niet 50-50. Of andersom. Ik weet nog dat wij bij een relatietherapeut zaten. Een mannelijke relatietherapeut. En dat hij echt zo heel expliciet zei, ja, maar Janneke doet echt veel meer in de relatie. Zo is dat nou eenmaal. Althans, dat zijn de woorden die ik hoorde. Dat waren niet de letterlijke woorden die hij zei. Maar dat die wel liet voelen dat vrouwen de neiging hebben om meer te dragen. En dat dat op een onzichtbaar niveau toch op de onderlaag meespeelt. En dat het daarom zo ontzettend belangrijk is voor mij om steeds te verwoorden hoe voelt het voor mij van binnen. Zodat jij daarop weer kan reageren hoe het voor jou voelt van binnen.
En wat is dan dat dragen? Want hier ben ik je even kwijt. We begonnen met hele praktische dingen.
Ja.
Daar ben ik ook goed in als man. Ik begrijp het als ik op dinsdag mijn dochter naar school breng. Dat is duidelijk.
Mm-hmm.
Maar wat bedoel je met het dragen?
Ja, dat is wel goed dat je dat vraagt. Ik denk dat dat gaat over dat ik de neiging kan hebben, en met mij waarschijnlijk meer vrouwen, om als er bijvoorbeeld iets gebeurt bij onze dochter op school, daar valt iets uit, bijvoorbeeld na schools aanbod valt uit, dat ik automatisch denk, oh, dan vang ik er wel op. Dat bedoel ik met dragen.
Ja, en dan is het ook nog zo dat jouw werkruimte letterlijk dichter bij school ligt.
Ja, precies. Dus het is ook praktisch gemakkelijker.
Ik denk dat namelijk ook. Ik denk ook direct dat ik het moet doen.
Mm.
En als we dat niet met elkaar bespreken, dan zit jij in je loopje dat jij denkt dat jij het moet doen. En er dan maar even gemakshalte van uitgaat dat ik dat niet denk.
Ja, precies.
Maar als ik een eind verderop zit, dan is het op een bepaalde manier lastiger.
Ja.
Voor de luisteraar, ik werk op 25 minuten fietsen van ons huis en de school. En Janneke werkt op 5 minuten fietsen van de school.
Ja, dus dit laat heel goed zien dat die verwoording van wat er aan de binnenkant gebeurt zo ontzettend belangrijk is in het goed houden van je relatie.
Ja, en het is wel mooi dat we het hierover hebben, want eigenlijk gaat het erover hoe meet je dit
nou? Ja.
En dat het dus super, super, super subjectief is. En dat is wel een van de hele mooie dingen waar ik ook blij ben dat ik dat geleerd heb. Omdat het subjectief is, moet je het dus uitspreken naar de ander. Want de ander kan niet weten of iets heel erg vanzelfsprekend is. Of iets heel pijnlijk is. Of je... Als jij bijvoorbeeld met een vriendin afspreekt en ik zeg van ja, dat gaat niet, want er is dan en dan. Dan moet ik weten of je haar bijvoorbeeld al jaren niet gezien hebt. Of dat je er ontzettend gemist hebt. Of dat je een hele belangrijke vraag aan haar wil stellen.
Het gewoon koffie is.
Nou ja, maar dat soort dingen weet je allemaal niet van elkaar. Als jij mij bijvoorbeeld vraagt om een cliënt te verschuiven, en dat is een cliënt bij wie ik onlangs, het gebeurt me heel, één keer per jaar of zo heb ik een dubbele afspraak in mijn agenda. Ja, dan staat er dus één niet in, maar dan heb ik een dubbele afspraak. En dan staan er opeens twee mensen voor mijn deur. Dan loopt het schaamrood over mijn gezicht, maar dan spreek ik iets nieuws af met die cliënt en dan zeg ik sorry. Maar stel dat jij zou vragen om een afspraak te wijzigen, en dat is diegene die toen ooit voor de deur van mijn praktijk stond, en ik was al met iemand in gesprek, dan moet ik tegen jou zeggen, dat gaat niet. Niet deze afspraak.
Ja.
Want dat kan niet. Dus je moet van elkaar weten wat er belangrijk is en waarom.
Ja.
En dat spreek je uit je hart. Dat is niet een... Je kan niet naar je partner kijken en zeggen, ja, dat weet je toch. Je weet toch hoe belangrijk tennis voor me is. Geen van ons beide tennist. Dit is een fictief voorbeeld.
Nee, maar ik snap het wel. Want die gedachte heb ik wel heel vaak. Dat weet je toch wel. Dat snap je toch wel. Ja, dat begrijp je toch wel.
Ja.
Terwijl, nee, dat is echt invulling.
Een leuk voorbeeld is dat in ons oude huis was de werkkamer van jou alleen, want jij had een eigen praktijk. En in ons nieuwe huis kwam ook een werkkamer, maar jij ging veel thuis werken. Dus het werd bijna vanzelfsprekend jouw werkkamer. En toen kon ik op een gegeven moment voelen van, nee, wacht even. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat was in het oude huis zo, maar die oude rechten die gelden helemaal niet meer. En...
Dat is heel grappig. Mijn rooted deelnemers weten dit. Want ik geef altijd les op de mat, zittend op de vloer of staand op de vloer. En daarachter, daar is een hele witte kastenwand. Maar op die kastenwand staat jouw hele collectie met geuren en etherische oliën. En ja. Dus het is zowel mijn praktijkruimte als jouw...
Mijn laboratorium.
Inderdaad.
En dat kwam niet zomaar tot stand. Want het is dus heel lang, het is een paar jaar lang, was jij er alleen maar aan het werk. En het was er in mijn beleving, was het er een rommeltje. Jij zou zeggen, dat waren mijn spullen, die had ik nodig. Dat klopt, maar het was een rommeltje.
Ja, dat klopt.
En ik heb die kamer dus op een gegeven moment gezegd, van ik heb ruimte nodig of ik heb plek nodig. En ik ben georganiseerd. En als je met, zoals ik met geuren bezig ben, ik heb nu 90 flesjes. Die moet je kunnen vinden. Die moet je niet in een, die kun je niet in een la stoppen. En heb ik die kamer, heb ik eerst alles eruit gehaald en er weer in teruggezet. En toen heb ik er ook een stuk gezelligheid aan toegevoegd. En het grappige is dat, dan kom ik die kamer binnen en dan ben je aan het werk. En dan heb je het mooie schemerlampje niet aangedaan. Dan denk ik, god, dat is grappig. En dat staat daar niet alleen voor jou. Dat staat daar ook voor mezelf. Dat is de lamp die in jouw praktijk hing.
Ja.
Dus dat is ook nog, nou, daar zit een verhaal achter. Maar dat jij en ik dan zo verschillend daarin zijn. Misschien moet ik dat dan... Is dat dan vooral wat ik dan kan voelen?
Nou, het is wel mooi dat je het zegt. Want we begonnen met die 50-50 verdeling. En dat ik niet zo'n A en B-stijl wil worden. En ik denk dat dit heel mooi laat zien dat jij hebt zo'n ontzettend gevoel voor esthetiek. Voor geur, voor smaak. Voor hoe maak je nou iets echt gezellig? En daarnaast ben je heel erg geordend. En ik ben veel minder geordend. Ik doe steeds mijn best om de werkkamer op te ruimen voordat jij daar komt. Maar ik faal daarin grandioos iedere keer. En ik ben ook wat doelmatig. En dat is een hele mooie uitwisseling. Maar het laat ook heel goed zien dat jij dus, zoals we in de vorige aflevering zeiden, een moederszoon bent en ik een vadersdochter. Dat mijn mannelijke energie sneller naar de oppervlakte komt en jouw vrouwelijke energie dat dan weer uitnodigt om dat van mij ook weer wakker te maken, zeg maar. Hoe we,
ja. Ja, en dan ben ik ook nog zoon van een moeder die kunstacademie deed.
Ja.
En mij als jong kind al van het ene naar het andere museum sleepte. Dat ik af en toe als klein kind, kereltje ook dacht, wat doe ik hier? Wat moet ik hier? Als klein kind is moderne kunst, zijn toch vooral lijnen en kleuren. Maar daarin verschillen wij inderdaad ontzettend. Ik grap in de praktijk wel eens dat jij van ons twee de meeste beurshandelaar bent. En dat zijn...
Dat wist ik helemaal niet dat je dat van mij zei.
En dat, daar mag je je dus ook zo'n beeld bij voorstellen van de New Yorkse beurs met allemaal mannen in, die met briefjes en papieren staan te wapperen of tegenover beeldschermen zitten en allemaal lichtblauwe overhemden aan hebben. Maar vooral heel druk zijn om ergens te komen.
Zeg je ze dan ook dat ik met sensualiteit werk en met het lijf en met die brugvoelens.
Als dat op dat moment iets toevoegt, zeg ik dat anders niet.
Ah, ik voel me hier heel erg neergezet. Als een eendimensionaal mens. Maar ik weet dat het uit een
liefde voor hard komt. Dat is ook een mooi verschil tussen jou en mij. Ik ben dol op werken. Maar een deel van de dag. Ik moet er niet aan denken om 60 of 80 uur in de week te werken. En dat is iets wat juist voor heel veel mannen wel opgaat. En jij kan het op een bepaalde manier echt leuk vinden om lang of hard te werken. Of dan wordt er in jou een soort trots aangewakkerd die ik niet op die manier heb.
Ja, ik denk dat jij gaat heel goed op klantcontact.
Ja.
En op je één-op-één sessies en in het werk dat wij doen met de deelnemers van de opleiding familieopstellingen. En in het opstellingen geven. En ik ga ook goed op een bedrijf laten groeien. Dus niet alleen op mijn vakinhoud, waar ik heel blij van word en ook die diepere laag van mijzelf kan voeden. Dus die vrouwelijke energie, die dus niet zit in het laten groeien van mijn bedrijf. Daarin zit wat minder vrouwelijke energie. En daarom heb ik juist mijn vakinhoudelijke werk nodig om die twee weer in balans te brengen.
Ja. Ja, jij ziet jezelf op een bepaalde manier ook heel erg als ondernemer. En dat is iets wat, ik ben geloof ik al 25 of zelfs 30 jaar ondernemer. Maar ik zie mijzelf vooral meer als een vakman.
Ja.
Die ik wil van alles het naadje van de kous weten. Hoe doe je dat? Waar vind je dat? Welke werkvormen zijn daarvoor? Hoe werk je met iemand? Welk boek heb ik nog niet gelezen?
Ja, en ik vind dat ook leuk over ondernemerschap.
Ja. Ja, en dat heb ik ook een hele tijd gedaan toen ik ondernemer werd. Ik ben zelfs de kartrekker van een borrel geweest, van de netwerkborrel, waar behoorlijk veel mensen op afkwamen.
Dat zeg je met een grote frons op je voorhoofd.
Ja, dat was hartstikke veel werk en daar hield ik geen klanten aan over, maar wel vrienden.
Ja, ja, dat is echt hoe jij dat doet. Jij maakt vrienden.
Ja, ik ben echt van de relatie.
Ja. Maar goed, deze podcast ging over hoe doe je dat nou in je relatie. Hè? Dus niet met vrienden, maar aan de keukentafel en in je gezin. Hoe zorg je nu ervoor dat er zowel die spannende polariteit is, die het leuk maakt om elkaar te zien voor iets anders dan jijzelf. Dat je niet dus die samensmelting hebt. Dat is ook heel heerlijk in relaties. Maar als je alleen maar samensmelt, dan ben je geen eigenheid. En dan kun je ook niet je eigen plek nemen.
Daar zegt David Deida zo mooi over. Als een stel gaat samenwonen, dan vervrouwelijkt de man. En dan vermannelijkt de vrouw. En dan beweeg je dus in die polariteit. Kom je dichter bij elkaar te staan. En daar, ik noem dat wel eens, daar ontstaat de broer-zus energie.
Ja.
En dan verdwijnt het vuur uit de slaapkamer. En dus even zo wat woorden daarvoor. En ik moet dan denken aan wat wij bijvoorbeeld doen. En daar kan ik ook echt voor gaan staan dat ik dat belangrijk vind. Jij hebt bepaalde gerechten die je ontzettend lekker kan klaarmaken. En die maak ik dus niet klaar. Ik ga niet op jouw terrein lopen hannissen. Of roepen, dat kan ik beter of een slechter gerecht maken. Dus jij bent de enige die pindasaus in ons huis maakt. Wat, en Janneke krijgt nu een grote grijns op haar gezicht. Wat ook wel heel leuk is, want Janneke heeft een grootmoeder met Indonesische wortels. En ik weet niet of jij je dat alles gerealiseerd hebt. Maar als jij dus pindasaus maakt, dan eer je je grootmoeder.
Ja, absoluut. Absoluut.
En als ik dus zit te genieten van de pindasaus, dan eer ik Janneke's grootmoeder. En daar kom ik dan dus ook niet aan. Dan heb ik eerbied voor wat je doet.
Ja, dat geldt op meerdere vlakken in onze relatie. Ik weet dat mijn moeder dit heel erg vreemd vindt en daar af en toe zelfs ook een beetje boos over wordt. Dat jij die fantastische koffiemachine hebt, waar je heel veel geld aan hebt besteed, en dat jij de enige bent die koffiemachine mag bedienen. En dan zeg ik de hele tijd tegen haar, ja, maar Jasper is barista, die kan dat goed. Ik wil het niet kunnen bedienen, want ik maak er een zootje van. Maar wat nog belangrijker is, jij zet kopjes liefde voor mij die ik kan aannemen. En als ik zelf maar ga bemoeien met het koffiezetapparaat, ja, dan zijn er geen kopjes liefde meer.
Nou ja, dan weet je hoe het werkt. Dan kan je het nadoen. Dan beheers je het kunstje ook. En dan kan ik je dus die koffie niet meer geven.
Ja.
Dan is er iets. Dan is in ieder geval de magie eraf, laat ik het zo zeggen. Maar wat boeiend is, is wat je haalt je moeder even aan. En opeens bedenk ik me, want ik maak wel eens het grapje, jij mag het koffiezetapparaat niet bedienen.
Ja.
En dan springen mensen gelijk voor je in de bres.
Mm-hmm.
Maar mensen realiseren zich niet van wat betekent dat dan? Of van waaruit is die afspraak gemaakt? Want ik ben niet de bullebak die jou verboden heeft om aan dat apparaat te zitten. dat is dat wij daar gezamenlijke afspraken over maken. En dat als we daar samen over eens zijn, dan staat die afspraak dus ook echt. Dus als ik zeg dat jij dat niet doet, of ik doe dat alleen, of jij mag dat niet, dan is dat niet een vanuit één persoon gedragen autoriteit, of er is macht ingezet. Nee, dat is onze gezamenlijke afspraak. Ik weet nog dat we hier ons huis aan het bouwen waren en dat de aannemer vroeg of we iets op een bepaalde manier moesten doen en dat zou veel meer geld kosten. En toen zei ik, daar kom ik op terug, dat moet ik met Janneke overleggen. En hij keek me aan alsof ik bij jou onder de plak zat. Maar hij begreep niet, en daar hadden we het net ook over, toen we het hadden over 50-50, dat wij dingen gewoon altijd overleggen.
Ja.
We hebben zelfs afgesproken hoeveel geld jij mag uitgeven, tot welk bedrag waar je niet met mij hoeft te overleggen. Daar hebben we het zelfs over gehad.
Ja.
Ik ben dus ook nog nooit thuisgekomen en gezegd, hey, kijk, de nieuwe auto waar we het nog nooit over gehad hadden.
Maar dat zou echt heel erg zijn.
Ik kwam ze tegen, de lichtmetalen velgen, ze waren een koopje. Ze waren maar 5000 euro in plaats van 11.000 euro. Ja, ik heb ze gekocht hoor.
Ja.
Zo doen wij dat niet.
Maar ik heb hier dus best wel veel gesprekken over gehad met andere ondernemers. En die zeggen dan vaak, ja, maar mijn onderneming is mijn onderneming, dus ik mag bepalen wat voor een uitgifte ik daarin doe en waar ik in investeer en waarin ik niet investeer. En ik zeg dan altijd, ja, dat is waar. En tegelijkertijd heeft jouw bedrijf invloed op je relatie, invloed op hoe sta jij, hoe neem jij plek in je relatie als persoon, maar ook met je financiën, ook met je kwetsbaarheid. En dat heb je in overleg te doen. Niet omdat je toestemming vraagt aan de ander. Ik vraag niet zo snel toestemming aan jou voor iets. Maar ik overleg wel. Dit zijn mijn verlangens. En wat zijn jouw verlangens daarin? Net als dat ik bijvoorbeeld voor de vakantie een hotel wilde boeken. En je vertelde het is een x bedrag. Wat vind jij daarvan?
Ja. Ja.
En dat jij daar anders in zat dan ik. En dat we dan aan het zoeken zijn van, nou, wat is dan de beste oplossing voor allebei zonder een compromis te sluiten. En dat is misschien wel het belangrijkste na 21 minuten.
Nou, nee.
Dat we geen compromis sluiten.
Nee, dan moet toch. Dat moeten we even toelichten. Want dat is een stukje waar ik heel trots op ben. En wat mensen denk ik ook heel leuk vinden. Jij hebt ooit de term compromisloos leven geïntroduceerd.
Ja.
En dat zijn we heel veel gaan doen. En er was die keer in Amsterdam dat jij dacht dat ik naar de film wilde. En ik dacht dat jij naar de film wilde. Dus ik ging films aan jou voorstellen, titels, trailers laten zien op YouTube. En jij ging films aan mij voorstellen. En we vonden allebei niks leuk. En toen kwamen we erachter dat we allebei niet in de gaten hadden dat de ander helemaal niet naar een film wilde. Dus wij zaten elkaar een plezier te doen. Dus we waren een gesprek aan het voeren, maar wisten niet van elkaar wat is je behoefte. En toen hadden we nog een keer dat we naar een restaurant wilden. En ik had honger, het was winter, het was koud, ik wilde een stevige maaltijd. En jij had zin in kruiden, frisse kruiden, citroengras. En nou, als het een slechte dag was geweest, hadden we ruzie kunnen maken. Zeggen, nou, dan gaan we wel niet uit eten. En we zijn gaan kijken, wat zijn onze eigen behoeftes. En we kwamen erachter, dan gaan we naar Thais restaurant. Want daar kan ik een lekkere stevige curry met een hoop rijst bestellen. En daar kan jij je citroengras en je heerlijke frisse kruiden bestellen. En zo zijn wij op een gegeven moment de dingen die ertoe doen gaan benaderen met wat is de behoefte die erachter ligt. En dat is ontzettend fijn om te doen, omdat je iemand dan werkelijk kan snappen. Ik leg dit in de praktijk ook vaak uit. Het heeft eigenlijk maar één nadeel en dat is dat het tijd kost. Dus soms komen we er niet achter en dan moeten we het een middagje of een dag laten rusten. En dan roept iemand opeens, ja, dat gaat daar en daar om. Want ik wilde nog graag of want ik was ooit of ik had ooit gewild. En laatst wilde ik dus naar Londen toe om een parfumworkshop daar te gaan doen. En ik stelde aan jou de vraag als, zou je het goed vinden als ik een hele week van huis ben? Vanuit het perspectief, dan ben jij dus een hele week alleen met onze dochter en dan moet jij alles doen wat er hier. En jij antwoordde nog, dat vond ik ontzettend leuk, pak even mijn agenda. En ik kon voelen, dat zat hem waarschijnlijk in jouw blik, dat je het me gunde en dat je alleen even wilde zien hoe druk is die week voor mij. En jij had in die week geen training. Jij had in die week geen training om te geven of om naartoe te gaan. En je zei gelijk ja. Maar in je ogen kon ik zien, je gunt het me om dat te doen.
Ja, vond ik ook heel leuk dat je dat wilde doen. Want ik kan zo voelen hoe blij jij wordt van die geuren. En van dat experimenteren met geuren en proefjes doen. En dat dat ook gewoon de beste persoon was om het van te leren. Dus je deed niet zomaar een willekeurig parfumworkshopje, wat je ook in Den Haag had kunnen doen. Nee, je ging echt gewoon voor de beste op dat vlak. En dat vond ik ook heel tof. Omdat ik echt kon voelen van, ja, je gaat ervoor. Ja. En dan ga ik dus met je mee. Niet fysiek, maar dan ga ik met je verlangen mee. Het is een verlangen wat ik ondersteun, zeg maar.
Ja. Voor de beelddenkers onder jullie. Ik zat aan een tafel met een Duitser, een Amerikaan en drie Britten. En een Spanjaard die heel grappig Engels sprak. En om ons heen stonden, overdrijf ik niet, wel 5000 flessen met allerlei ingrediënten. En het was echt fantastisch om te doen.
Ja. En ik denk, om even een bruggetje te maken, dat ruiken aan al die verschillende geuren, dat jij dat ook doet in het opstellingenvak. En in zoeken naar wat is de juiste beweging, wat is de juiste component en hoe valt dit in zijn geheel?
Ja. Ja. Ja, uiteindelijk mensen begeleiden, gebruik je alle zintuigen bij.
Ja.
En het zintuig, de geur is degene waar we natuurlijk met eten en zo en met koffie veel mee doen, maar die verder niet zoveel die niet zoveel aan bod komt.
In het dagelijks leven?
In het dagelijks leven, ja.
Maar wel een onwijze imprint heeft. En direct naar je brein gaat. Als ik zeg zonnebrand, dan denkt iedereen aan vakantie.
Ja.
Ik voel het gelijk al, de warmte van de zon op mijn huid.
Het is gewoon, ik ben ook echt een onderzoeker. Ik ben echt ook een uitvinder en een uitvogelaar. Dat was een gebied waar ik nog nooit op was geweest. Dus dat wilde ik. Daar wilde ik eens een keer naartoe. Dat wilde ik eens een keer uitproberen.
Nou, en om dat bruggetje nog even door te zetten. Als het gaat over de plek die je inneemt in een relatie en de balans in een relatie, is het zo super belangrijk om te weten waar je vandaan komt en wat de geschiedenis is die je hebt en die je met je meedraagt. En ik denk dat dat een van de grootste dingen is die mensen leren in onze zesdaagse training. Wat hun verkrampingen zijn die ze meenemen in hun relatie en waar ze dus ook meer vrijheid en meer opening kunnen brengen. Naast het feit dan natuurlijk dat je alle basisprincipes leert en leert opstellen.
Ik noemde net dat voorbeeldje van de pindasaus en daarmee het eren van jouw oma. Dat voorbeeldje is een heel goed voorbeeldje over familie en over familieopstellingen. Ik weet dat. Ik weet dat jouw oma uit Indonesië kwam. Dus ik kan naar onze dochter kijken en zien, jij hebt een overgrootmoeder die uit Indonesië komt. En jullie en ik ook daarmee, omdat het onze dochter is. Jullie zitten daaraan vast, dus je hebt je daartoe te verhouden. Als ik dat niet zou weten, dan zou ik een heel lullig potje pindasaus in de supermarkt kunnen kopen. En dan zou jij je beledigd kunnen
voelen.
En ik zou niet snappen waarom.
Ja, ik merk het al als je het zegt, denk ik. Oeh, dat kan niet.
Zo'n vieze plastic verpakking.
Ja.
Dus wat wij in de opleiding doen, is uitzoeken wat zijn je wortels. En waar zijn je wortels? Waar ben jij wortel in geschoten?
Ja, en dus hoe kan je meer plek nemen?
En hoe kan je jezelf zijn?
Ja.
En zo'n mooie uitdrukking die ik eens gehoord heb. Vrijheid begint met het nemen van je bindingen. Ja. En ik kijk even op de klok en ik moet er vandoor.
Ja, jij moet onze dochter ophalen.
Ik ga onze dochter van school halen.
50-50, hè?
Dus ik ga de luisteraar in de steek laten. En,
nou, dat lijkt me ook heel goed.
En iets leuks doen vanmiddag met mijn dochter. Maar ja. Dat vertel ik niet wat ik ga doen.
Nou, dankjewel voor het luisteren tot helemaal hier. Fijn dat je erbij bleef. En mocht je nu interesse hebben in die zesdaagse opleiding, 3 keer 2 dagen achter elkaar in Wageningen live, dan nodig ik je van harte uit om even op Jaspers website te kijken. Dat is www.jerfaas.nl. JERPHAAS.nl. Want daar staat alles opgeschreven over de verkorte opleiding familieopstellingen die we geven. En hij start, ik kijk even naar Jasper die al weg is gelopen, maar 20 maart toch? Ja, 20 maart. En je bent van harte welkom natuurlijk. En als je er nog even met ons wil over kletsen, dan kan dat altijd. Dus reik even naar ons uit, stuur een mailtje of een DM, dat kan altijd. En ik hoop van je te horen. En ik hoop dat je dit een bijzondere aflevering vond en dat het je, nou, misschien wat inzicht geeft over hoe jij plek neemt in jouw relatie en hoe je dat idealitair zou willen. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Doei doei!